Je zit vast in een baan die alle energie uit je zuigt en je vraagt jezelf af, is dit het nou echt? Maar wat als het probleem niet per se in de baan zelf zit, maar eerder het gebrek aan zingeving, betrokkenheid en aansluiting bij je kernwaarden? Sandra Klein, onze gast van vandaag in de Werkprofessor, schreef een boek met de titel Wat wil je echt? En de ondertitel is Waarom je blijft zitten in een energievretende baan en hoe je dit kunt doorbreken. Want willen we niet allemaal juist in een baan zitten waar we energie van krijgen? En als je nu ondernemer bent of een ondernemende professional en je denkt, ik zit prima op mijn plek hier, ik heb nergens last van, blijf dan toch nog even luisteren. Want er zitten zeker ook dingen in voor jezelf om te kijken, waar zit mijn energiebalans en hoe kan ik dat beter doen? Maar zeker ook om je empathie voor anderen te verhogen, waar zij zitten en hun beter te kunnen helpen. En we gaan het ook hebben over Gen Z, de opkomende generatie op de arbeidsmarkt, die sowieso heel anders tegen dit onderwerp aankijkt. Sandra, welkom. Leuk dat je er bent.
Ja, dankjewel. Leuk om hier te zijn, Wendy.
Ja, mijn naam is inderdaad Wendy Vrierschot. Fijn dat je dat nog even zegt. Heel vaak vergeet ik dat te zeggen. Je hebt onderzoek gedaan, Sandra, dat zei ik al even, naar persoonlijke energie op het werk. Wat voor onderzoek was het en wat waren je belangrijkste bevindingen?
Ja, nou laat ik starten met hoe ik het onderzoek eigenlijk begonnen ben. Ik heb jaren gewerkt bij grote corporates, bij Danone, bij Philips. En de ene dag kwam ik thuis vol energie en eten, koken, sporten, afspreken met vriendinnen. En andere dagen, ja, gewoon helemaal niks. Gewoon alleen maar op de bank onder een dekentje. En ik vroeg mezelf af, hoe kan dat nou? Dat ik de ene dag superveel energie heb en de andere dag, ja, echt gewoon dat de baan heel veel energie gekost heeft. En ligt dat nou aan mij of ligt dat nou aan mijn leidinggevende, aan mijn werk? En toen dacht ik,
of aan wat je de avond daarvoor hebt gedaan, hè?
Dat
of je
kan
niet te veel hebt gedronken of
of inderdaad
een flinke
griep of wat dan ook. Ja, dus als we even de gezondheidsfactoren buitensluiten, dacht ik, welke factoren hebben nou invloed op hoe energiek je voelt op je werk? En dat heb ik in kaart gebracht. En ik ben erachter gekomen dat persoonlijke energie bestaat uit 4 dimensies. Dus allereerst hebben we het fysieke stuk. Nou, dat is het eten, slapen, bewegen. Je zei het net al, als je nou een nacht slecht te slapen hebt, zit je natuurlijk laag in je energie. Dat is onze fysieke energie. Maar we hebben ook emotionele energie. En dat zijn de emoties waar we mee te maken hebben. Dus het kan zijn dat als je ruzie hebt of een beetje angstig bent of gefrustreerd bent over iets, dat zijn negatieve emoties en die kunnen enorm veel energie zuigen als het ware. Dan heb je nog de derde, mentale energie. En dat heeft te maken met in hoeverre je gefocust bent en echt in het nu bezig bent met dingen. Als we te veel afspraken vlak achter elkaar hebben, tegenwoordig heet dat back-to-back meetings, en we hebben te weinig herstel tussendoor, ja, dan loopt ons brein als het ware over. En hoe kunnen we nou wel gewoon geconcentreerd en gefocust blijven? Nou, dat is mentale energie. En dan hebben we tot slot de vierde. En die noemen we spirituele energie. En die is niet per definitie gekoppeld aan geloof, maar heeft te maken met zingeving. Zijn de dingen die ik doe betekenisvol? En zo hebben we dus de fysieke, emotionele, mentale en spirituele dimensies van persoonlijke energie.
Oké, dit klinkt best ingewikkeld. Wat moeten we daar nou mee? Wat waren jouw belangrijkste bevindingen? Naast dat je dus deze categorieën ontdekt, hè, want dit is allemaal belangrijk. Wat is de, ja, als je iemand hebt die naar je toe komt en zegt, ik zit in een energievretende baan.
Ja.
Dus ik ga ergens anders naartoe kijken. Ik wil gewoon het gras is groener ergens anders. Ik ga een nieuwe baan zoeken. Dan zeg jij, nou, misschien moet je eerst iets anders doen?
Nou, allereerst kan je kijken, waar komt de energiedrain vandaan? Is het dus iets fysieks, is het iets emotioneels? Ben je boos of heb je te veel werk liggen? Of ja, sluit het gewoon niet aan met wat jij belangrijk vindt? En dan zijn er naast de 4 dimensies, zijn er 2 factoren op het werk die de grote invloed hebben. Dat zijn je directe leidinggevende. En dan hebben we nog de werkomgeving, oftewel de cultuur. Dus dan kun je voor jezelf nagaan, wringt er iets met mijn leidinggevende? Of is er iets in de cultuur wat gewoon niet bij me past? En dan, als iemand met zo'n vraag naar me toe komt, hey Sandra, wat moet ik nou? Dan zou ik toch beginnen bij de persoonlijke factoren die invloed hebben op persoonlijke energie. En dat is, wie ben ik, wat wil ik, wat doe ik en wat kan ik en wat. En dat zijn de vier dingen die eigenlijk de basis leggen voor hoe je je voelt. En dat kan ik uitleggen. Het boek wat ik geschreven heb heet Wat wil je echt? Want ik ben erachter gekomen dat op het moment dat mensen zich niet bewust zijn van wat ze echt heel graag willen, op dat moment is het heel lastig om doelen te stellen, maar ook grenzen te stellen. En kan je dus energie verliezen in wat je doet.
Nou heb ik wel, is mijn ervaring wel dat, dat er zo'n hele periode is geweest waarin het inderdaad belangrijk was om je eigen... hoe noemden we dat ook weer? Dat je weet van wat is nou jouw energie of wat is je passie? Of wat, hè, waar wil je van? En dat heel veel mensen echt op zoek gaan naar hun passie en denken, geen idee. Hè, je voelt helemaal niet van, oh, dit is mijn passie tussen aanhalingstekens. Ik zeg het ook een beetje zo gekscherend. Terwijl ik het heel belangrijk vind hoor, dat mensen doen wat ze leuk vinden. Maar ik denk dat de grote meerderheid van mensen vindt eigenlijk helemaal niet hun passie. Wat zou je daarover kunnen zeggen?
Ja, en passie is dan ook nog een lastig woord. Hè? Het is eigenlijk een soort lijdensweg. En passie betekent misschien nog wel iets anders voor de een dan voor de ander. De zoektocht naar het vinden wat je passie is, ja, dat is uitermate ingewikkeld. En daarom zou mijn advies zijn, start om eerst te kijken naar wie ben je eigenlijk? Wat voor type ben je? En een leidraad daarvoor is kijken naar je kernwaarden. En je kernwaarden zijn een soort basisprincipes waar volgens je leeft. En iedereen heeft 3 tot 5 kernwaarden. Of je dit nou voor het eerst hoort nu in de podcast, hey kernwaarden. Of je hebt er al vaker over gehoord en over gelezen. En je hebt er al eens over nagedacht. Iedereen heeft ze.
Kan je een paar voorbeelden noemen?
Voorbeelden van kernwaarden zijn bijvoorbeeld creativiteit, vrijheid, saamhorigheid. Liefde kan er een zijn. Kennis, zekerheid. Het zijn echte waardes die we kennen. En dat is niet te verwarren met een verlangen. Dus denk bijvoorbeeld aan zoiets als gezondheid. Op het moment dat gezondheid een kernwaarde voor je is, dan kun je niet leven zonder. Als je een persoon bent die rookt, overmatig drinkt, niet beweegt en je zegt mijn kernwaarde is gezondheid, dan is het eerder een verlangen. Want iemand die echt zegt, gezondheid is zo'n must-have, die is het al, die leeft ernaar, zeg maar.
Ja, die is al aan het sporten, die geeft daar ook een deel van zijn leven. Gisteren hoorde ik een interessant interview met de topscorer hockeyer van Nederland. En die zei, een van zijn kernwaarden was loyaliteit bijvoorbeeld. Dat hij zei, dat vind ik familie en loyaliteit. Dat voor hem heel belangrijk was. Dus dat bedoel je. Hè? Dus dat zijn dingen die al in je zitten. Dat is trouwens ook in kernwaarden in een bedrijf is dat natuurlijk ook zo. Dat er mag best wel een beetje wishful thinking in zitten. Maar het moet er al zijn.
Ja. En het is echt iets waar je niet zonder kunt leven. Dus als jij zegt creativiteit. Is dat nice to have of echt een must have? Ik kan niet leven zonder me creatief te kunnen uiten. Als je dat kunt zeggen, dan heb je een kernwaarde.
En hoe kom je daarachter? Heb je een oefening die we in de kerstvakantie kunnen gaan doen? Of in de zomervakantie of de voorjaarsvakantie?
Ja, zeker. Want ik ben in de literatuur gedoken. Ik ben in mijn onderzoek gedoken. En ik ben eigenlijk ik heb alles opgespeurd of wat over kernwaarden ging. En ik werd eigenlijk niet zo blij van wat ik vond om echt een goede kernwaardetest te kunnen doen. Dus ik heb er zelf een ontwikkeld. Ik heb alles wat ik vond op 1 hoop gegooid. Sommigen houden het op 10 kernwaarden. Nou, ik denk dat het veel breder is. Soms zit het net in een bepaald woord. Dus ik heb een kernwaardetest ontwikkeld op al het onderzoek wat ik gevonden heb. En dat staat in mijn boek Wat wil je echt? En dat is ook een test die je kunt doen. En met 5 eenvoudige stappen. En ook dat je met anderen erover hebt. Hey, dit zijn mijn kernwaarden. Dat anderen aan je vragen. Oké, nou, is creativiteit. Waarom dan? Wat betekent dat voor je?
En kan je ons iets vertellen? Want we hebben het boek nu nog niet. Niet iedereen heeft het. Dan gaan we natuurlijk allemaal meteen naar de winkel rennen. Om wat wil je echt te kopen. Maar misschien kan je wel even zeggen van welke stappen staan erin. Zodat we ons daar een beetje voorstelling van kunnen maken.
Ja, zeker. Het gaat voornamelijk om dat er een hele lijst met verschillende waarden staat. Die zijn opgesplitst in verschillende groepen. Groepen zijn resultaten bereiken, jezelf ontwikkelen. Maar het kan ook gewoon plezier zijn of deugden. Verschillende dingen, verschillende categorieën. En daar staan waarden in. Dus ik kan bijvoorbeeld een voorbeeld noemen van de groep resultaten bereiken. Dat is bijvoorbeeld moedig, ondernemend, prestatiegericht, productief, resultaatgericht. En de test bestaat uit dat je per categorie kijkt en je hoort die woorden. Ondernemend, prestatiegericht, productief. En iedere keer als je denkt, hey, dat ben ik, dat past bij mij. Zet je daar een vinkje achter. En zo ga je eigenlijk de hele lijst af. En probeer je echt tot 3 tot 5 te komen. Er zitten een paar stappen in om echt terug te gaan van, hey, is dit er nou wel een of niet? En het belangrijkste is om daar rekening mee te houden is, stel jezelf de vraag, wat doe ik het allerliefste? Wat doe ik het allerliefste? En misschien is dat wel gekoppeld aan een bepaald probleem wat echt aan je hart gaat. Iets waar je druk om maakt, wat in de wereld gebeurt. En dan tot slot, wat is echt onmisbaar in je leven? Kun je niet zonder dit? Nou, en met die vragen ga je alles af. En dan met een dierbaar persoon in je leven zeg je, nou, ik moet je wat vertellen. Ik heb verschillende waarden. En dan ga je het gesprek aan. En dan kijk je of je het nog moet fine-tunen of niet.
Heel mooi. Dus dan weet je een beetje van wie ben ik? Hè? Want je stelt eigenlijk 4 vragen. Wie ben ik? Wat wil ik? En wat doe ik? En wat kan ik? Dus dan hebben we wie ben ik? Hebben we gedaan. En dan gaan we naar wat wil ik?
Ja, eerst zit eigenlijk nog een wat kan ik? En dat zijn de skills, de vaardigheden die we hebben. En dat zijn ook wel de sterke kanten. Soms zijn we ons niet eens bewust van waar we goed in zijn. Misschien een heel eenvoudig voorbeeld. Mijn moeder was altijd haar sleutels, wat altijd alles kwijt, zeg maar. En ik, mam, hoe kan dat nou? En zij zei, Sandra, jij weet gewoon waar je sleutels en dingen een plekje moet geven. Dat is, en ik kan niet bedenken waar ik ze neer moet leggen. Dus iets simpels als dingen een plekje geven, dingen ordenen, is voor de een gewoon ja, echt een skill, een kwaliteit. Terwijl de ander dat juist een uitdaging vindt. En soms beseffen we dat niet eens. Dingen die we gewoon iedere dag doen. En vaak zijn dat de dingen waar we voor betaald worden door onze werkgever. Waarvan we denken, nou dat kan iedereen toch. Nou, dat is dus niet zo. We zijn allemaal uniek en we hebben allemaal onze eigen skills.
Precies. Dus je gaat eerst kijken, wat kan ik? En dat zou je ook kunnen uitvragen aan anderen. Hè? Van waar vind jij mij nu eigenlijk echt goed in? En dan schrijf je wat voor jezelf op en dan test je dat ook nog even bij anderen. En dan gaan we naar wat doe ik of naar wat wil ik?
Nee, eerst naar wat doe ik. En dan op het moment dat je namelijk meer weet over jezelf. Dus dit zijn mijn kernwaarden en hier ben ik goed in. Kijk dan eens naar het gedrag dat je vertoont. Dus stel nou, je bent goed in, nou, laten we het op ordenen houden. En een kernwaarde daarvan is creativiteit. Even de 2 voorbeelden. Wat is dan het gedrag dat je laat zien? Combineer je die 2 ook? Komt die kernwaarde terug in het ordenen dat je doet op je werk? Of laat je juist gedrag zien waarin die creativiteit helemaal niet terug kan komen? Dus vormt je gedrag een logische puzzel met wie je bent en waar je goed in bent?
En als je er dan achter komt van, dat komt eigenlijk niet bij elkaar, want op mijn werk willen ze dat ook helemaal niet, of daar zitten ze niet op te wachten, dan kan dat ook een aanname zijn van jezelf, terwijl ze er misschien wel op zitten te wachten, maar jij denkt ze zitten er niet op te wachten.
Ja, dat is echt een hele goede, Wendy, want vaak doen we dat. Hè? We denken dat anderen vinden van, oh, die zit daar toch niet op te wachten of die heeft dat niet nodig. En in feite heb je goud in handen als je erachter komt, hey, dit zijn mijn waarden, dit vind ik gewoon zo belangrijk, dit is wie ik ben, hier ben ik super goed in als ik eens kijk. Maar wacht even, als ik zie wat ik doe, dan komt dat helemaal niet terug. Nou, dan heb je hele heldere handvatten om het gesprek aan te gaan met je werkomgeving of als je zelfstandig ondernemer bent, met jezelf. Hey, wacht even, waarom doe ik eigenlijk deze taken terwijl ik het liefste en supergoed hierin ben? Kan ik dit niet delegeren of afstemmen met anderen?
Ja, precies. Oké, dus dan kijk je, wat doe ik nou eigenlijk? En dan is de vraag, wat wil ik?
Ja, dan komt echt de vraag, oké, wat is nou hetgeen wat je het allerliefste wilt? En een mooi handvat daarvoor vind ik het toverstafje. Dus stel nou dat je echt alle middelen hebt. We laten ons soms weerhouden doordat we een bepaalde opleiding niet gevolgd hebben. Of dat we een bepaald budget niet hebben. Of ik noem maar wat. Stel nou dat je alle opleiding al gevolgd had en alle financiële middelen. Wat zou je dan doen? En nou, om je daarin te prikkelen kun je denken, soms komt daar een kindermens boven. Dat is dan soms een piloot of een ballerina of ik noem maar iets. Dat hoeft niet per se te zijn, nou ja, ik wilde eigenlijk altijd al piloot worden. En dat ben ik nu niet, want ik heb slechte ogen of ik heb niet de opleiding kunnen volgen. Maar als piloot iets is, wat bijvoorbeeld je hele leven toch wel iets is, nou, ik vind dat toch wel een super gaaf vak of super gaaf beroep. Waar staat piloot voor? Staat dat voor het technische stuk? Staat dat voor de vrijheid in de lucht? Staat dat voor het avontuur? Dan kan je nagaan voor jezelf, hey, dit beroep, wat echt een super fantasietoverstafje beroep is. Welke elementen zitten daar nou in die ik nu vandaag in mijn dagelijks leven terug kan vinden?
Ja, of inderdaad misschien op een andere plek of op je huidige plek wat meer vorm kan geven. En dan kom je naar dat jobcrafting van dat je ook het gesprek beter aan kan gaan met je leidinggevende of je als ondernemer ook. Hè? Dus ik zie veel ondernemers die in de loop van hun bedrijf, juist als het succesvol wordt, dan blijven ze iets doen waarvan ze denken dat moet gewoon gebeuren, zonder dat ze weer dingen aan het doen zijn die ze zelf ook heel leuk vinden om te doen. Dus ook voor als je succesvol bent in je job, dan blijft het belangrijk om te kijken, hey, is dit ook wat voor mezelf ook belangrijk is om te doen?
Ja, ik heb een tijdje terug een verhaal van een zelfstandig ondernemer, was hartstikke succesvol, echt een miljoen stroomde binnen. En toen zei een coach tegen hem van, nou, je moet wel erg blij zijn. En toen zei hij, ik ben helemaal op. Het moet van mezelf altijd sneller, mooier, beter, knapper. Dus ik heb succes, maar ik raak helemaal op. En een stukje overspannenheid komt erbij. Ik zit zo laag in mijn energie, omdat het nooit goed genoeg is. En toen zei die coach, laten we de man met de zweep ontslaan. Dus je interne criticus die inderdaad zegt van harder, sneller, beter, mooier. Als we die nou ontslaan en dat loslaten en dan gewoon eens kijken. Hé, wacht even. Als ik dat loslaat en echt gewoon, wat doe ik het allerliefste? Waar ben ik goed in? Wat past bij mijn kernwaarden? En die puzzel proberen te maken.
Ja. En waarom is het zo moeilijk, Sandra? Want Dit klinkt op zich, hè? Je hebt er echt onderzoek naar gedaan. Het is dus niet zo eenvoudig, anders zou niemand in een energievretende baan zitten. En heel veel mensen, we weten dat het commitment van mensen heel laag is bij bedrijven. En dat heel veel mensen juist in deze tijd behoorlijk vastzitten. Wat maakt het nou zo moeilijk?
Ja, in mijn onderzoek ben ik achter verschillende drempels gekomen. En in het boek benoem ik er 10. Dus eigenlijk 10 redenen waarom we het gewoon heel lastig vinden om die doorbraak te creëren. Ook al weten we, er wringt iets en ik wil eigenlijk iets anders. Toch blijven we zitten. En dat is ontzettend menselijk. Het ervaren we allemaal. En een voorbeeld daarvan is, we laten ons weerhouden omdat we bang zijn dat het ergens anders niet beter wordt. Of er zijn zoveel mogelijkheden en je blokkeert gewoon van wat is. Ik weet gewoon niet welke eerste stap ik moet nemen. Of wat een hele voorkomende is dat we zijn opgeleid op een bepaalde manier. En dan doen we een vak al jaren. En ik denk, ja, ik vind eigenlijk dit beroep lijkt me superleuk. Maar ja, ik ben nu al, 50. Of ik weet niet welke leeftijd, maakt eigenlijk niet uit. En dat je denkt, nou, het is niet meer voor mij weggelegd. Dus dat je laat weerhouden door je opleiding en door je werkervaring. En dat heeft weer te maken met onze identiteit. Dus wij ontlenen bepaalde, aan ons werk ontlenen bepaalde identiteit. Als mensen vragen, nou, wat doe je? Op het moment dat je dat zou veranderen naar iets anders. En ik heb nu net iemand gecoacht en die was account manager. En die wilde serieus boswachter worden. Die wilde gewoon in de Kennemerduinen wilde die gaan lopen. Hoe fantastisch is dat? En dat betekent echt een identiteitsverandering. Als iedereen je altijd ziet als account manager. En dat is ontzettend lastig. Want jij moet eerst al wennen aan je nieuwe zelf. Ja, wat zal je omgeving ervan vinden? Dus er zijn een heleboel natuurlijke drempels die ons weerhouden. En nou, in mijn boek geef ik dan natuurlijk ook de 10 tips die horen om die drempels te overwinnen.
Om die drempels. Nou, daar willen we natuurlijk een paar van horen nu. Ik herken wel dat verhaal over die identiteit. Ik ben zelf ooit weggegaan bij Shell. Daar was ik dan zo jong, aanstormend talent. En ik weet nog dat ik in de Elsevier heb gestaan met van dit is de generatie van de toekomst met een foto erbij. En toen nam ik daar ontslag, want ik wilde voor mezelf beginnen. En toen was ik ineens dat ik dacht, oh ja, ik ben niet meer die jonge, veelbelovende persoon in de corporate wereld. Ik ben nu gewoon Wendy van Ierschot. Ik heb geen één opdracht en geen één klant. En ik kan ook eigenlijk niks, want ik heb alleen maar in zo'n corporate gewerkt. Dus ik herken heel erg dat het ook een worsteling is. En ik moet zeggen, nu ik ouder word, ik ook steeds meer denk, ja, die identiteit die we opbouwen is sowieso eigenlijk een beetje een poppenkast natuurlijk, een buitenkant, een toneelstuk waar we in zitten. Maar het is echt lastig om dat los te laten. En wat me vooral opvalt, is dat eigenlijk de buitenwereld het vaak veel cooler vindt dat je dat doet, dan dat je zelf dat voelt. Hè? Dus dat is, soms kan je daar ook hoop uithalen van. Meestal vinden mensen het geweldig als je een stap zet die ze zelf misschien niet durven te zetten.
Ja, ja. Ja, en mensen zijn soms ook bang, hè, voor verandering. Oh, die willen het misschien zelf en dan doe jij het wel. En dat kunnen ze ook als negatief ervaren. Zou je dat nou wel doen? Geef je die zekerheid op? Is vaak, mensen zeggen dat tegen iemand die bijvoorbeeld zelfstandig ondernemer wil worden, vanwege hun eigen angst.
Ja, precies. En als je een paar van die tips zou geven, wat zijn de twee beste waarvan je denkt van, hé, dat maakt dat je het makkelijker wel gaat doen?
Nou, eentje die echt helpt, en dat is, die heb ik niet zelf bedacht, dat is van pleegkundige Bronnie Ware. Zij heeft onderzoek gedaan naar wat mensen zeiden op hun sterfbed. En ze heeft gevonden dat er eigenlijk is er een soort rode draad te vinden in wat mensen zeggen als ze terugkijken op hun leven. En zij vroeg, zijn er dingen waar je spijt van hebt of dingen die je anders had willen doen? En vrijwel iedereen zegt, ik wou dat ik het leven had geleefd waarin ik zelf de keuzes had gemaakt en waarin ik zelf de dingen had gedaan die ik het liefste wilde doen. Of dat nou meer focus is, hè, op het gezin. Niemand geeft op zijn sterfbed aan, ik wou dat ik meer vergaderingen had bijgewoond. Iedereen zegt aan, waarom heb ik niet de tijd gespendeerd aan dingen die belangrijk voor me waren. En als ik dan bijvoorbeeld even kijk naar mezelf, hè, dus ik heb zelf ook de stap gemaakt naar ondernemerschap, denk ik, ja, het zal mij toch niet overkomen dat ik terugkijk en dat ik denk, oh ja, rond mijn 40ste had ik het idee om zelfstandig ondernemer te worden, om boeken te schrijven, om workshops te geven, om trainingen te geven. Maar dat heb ik niet gedaan omdat ik bang was voor mijn pensioen of financiële zekerheid. Ik denk, ja, dat is een no-go. Dat is een no-go. Dan maar een jaar proberen en onderuit en dan heb ik het geprobeerd. Dus de vraag is, wil je dingen niet doen omdat je bang bent dat het misgaat? Of wil je dingen doen en dan kijken, oké, als het misgaat, dan weet ik in ieder geval, heb ik ervan geleerd en kan ik weer verder.
Ja, en kun je altijd weer terug. Hè? En heel vaak doen we ook dingen niet omdat we denken, ja, wat vinden we? Je hoort je moeder bij wijze van spreken of je vader in je hoofd van, ja, ga je dan opgeven? Of er zitten een soort stemmen in je hoofd, maar die zijn helemaal niet van jezelf.
Ja, maar ben je held genoeg om terug te gaan? Een menig liedje gaat erover. En nogmaals een voorbeeld aan mezelf. Ik had dat zelf ook toen ik wegging bij Philips. Ik vond het een ontzettend fijne werkomgeving. Ik dacht, ik ga gewoon met hangende pootjes terug als ik het niet leuk vind. Maar eigenlijk gewoon, boe, alsjeblieft. Ik heb een verkeerde keuze gemaakt. Willen jullie me weer aannemen? Dus dat ook, en daar ook gezegd, van misschien kom ik over een jaar weer terug. Dat is niet gebeurd. Ik vind het echt helemaal fantastisch. Maar mezelf gunnen dat het mis kan gaan en dat ik terug kan gaan. Ja, dat gaf al zoveel rust ook in het ondernemerschap. Ja, dat gun ik eigenlijk iedereen dat je, ja, dat zo voelt en ervaart.
Dat je dat zo voelt en ervaart. We hebben nog een paar minuutjes, Sandra. Ja. Als je, ja, dat gaat altijd supersnel. Als je nou bedenkt nu aan de luisteraar, dat zijn ondernemers, ondernemende professionals, mensen die juist eigenlijk als achtergrond hebben dat ze die keuzes allemaal wel maken. Dus nou, misschien zitten ze te luisteren omdat ze denken, nou, dan weet ik misschien wat ik tegen mijn broer of mijn zus of mijn vriendin moet zeggen. Wat zou je tegen hen zeggen die denken, dit gaat niet over mij?
Nou, ik zou ze van harte feliciteren als het niet over hen gaat. Ja, kijk, het belangrijkste is dat je werk je leukste leven kan faciliteren. En als je dat voelt, als je denkt, dit is gewoon, je leeft maar één keer, hè, zo is het. En dit is gewoon mijn leukste leven wat ik doe. Dit past bij wie ik wil zijn. En werk is daar een instrument voor, dat ik gewoon hartstikke veel liefde, plezier, net wat belangrijk voor je is, maakt. Als je dat zo voelt, nou, fantastisch. Want dan maak je de wereld een stukje mooier voor jezelf en voor anderen. Ja, en nou ja, als je dat helemaal kan, dan is dat
heel mooi, ja.
Dat is fantastisch, ja.
En in ieder geval even elk jaar een beetje stilstaan van, is dat nog zo? Hè? Dus ik ben hiermee begonnen en is dat nou 2 of 3 jaar later, is dat dan nog steeds hetzelfde? Ik denk ook wel dat het leukste leven, hè, als je dat zo noemt, ik denk ook wel de waarde zien dat het niet altijd even leuk is.
Yes.
En dat we daar ook aan groeien of aan leren of dan kunnen zeggen, hey, wat gebeurt er nou eigenlijk in mij en wat... ja, wat zegt dit over mijn kernwaarden, die misschien toch anders zijn of niet? Dat lijkt me ook een belangrijk iets om mee te nemen, ook al zit je op de juiste plek.
Ja, ja, zeker, want er zijn natuurlijk verschillende termen die de revue passeren. Hè. Ik gebruik vaak het woord leuk, heeft met mijn karakter te maken. Veel mensen spreken ook over geluk vinden of werkgeluk. Ik hou wel van de term eudaimonic well-being. En dat heeft meer te maken met fulfillment, voldoening. En we vinden voldoening ook als het soms even een lijdensweg is. En misschien is daarom je passie vinden weer wel een correct woord. Soms moeten we er even moeite voor doen. En juist die moeite maakt het zo waardevol als we eenmaal een bepaalde berg zijn beklommen, letterlijk of figuurlijk. En is dat ervoor nodig? En ja, als je dat in kan zien, dan lijkt het me alleen maar fantastisch. Maar dat betekent inderdaad reflecteren en ook vooral kijken naar jezelf. En als ik tot slot nog een toevoeging mag geven, wat ik nu wel zie bij generatie Z, Gen Z, is dat die al veel meer naar zichzelf kijken eigenlijk dan andere generaties gedaan hebben. En ik vind dat zo'n enorm compliment waard, waarin ik met mijn 44 jaar dacht, de carrière, ik ga de top bereiken, ik wil directeur worden of weet ik veel wat, dat mijn carrièrepad was, zegt de meeste jongeren in deze generatie zeggen nee, het is niet de pad naar de top, maar het pad naar het hart. Wat vind ik belangrijk? En nou, fantastisch dat zij zo opstaan en eigenlijk zouden wij er allemaal een voorbeeld om moeten nemen, vind ik.
Ja, dus dat is mooi om af te sluiten, want ik had beloofd in de inleiding dat we het ook over Gen Z zouden hebben, Gen Z. En dat zit hem dus vooral inderdaad in dat hun oriëntatie anders is. Hè? Dus wij hebben daar moeite mee. Mensen die nu in de top zitten, die denken, ik heb ook keihard gewerkt. Dat ging juist om hard werken, veel inzetten, alles geven in je werk. En dan misschien later denken, hey, wat wil ik nu eigenlijk echt? Waar gaat het voor mij over? Wat is mijn purpose? Wat zijn mijn kernwaarden? Terwijl de nieuwste generatie al op de arbeidsmarkt komt veel meer met dat bewustzijn van het gaat erom dat ik nu iets doe wat bij mij past. En jij houdt daar ook een warm pleidooi volgens mij voor om hun daarin ook als een gids te zien.
Ja, zeker. Gen Z is toch onze toekomst. En hoe gaaf is het dat ze aangeven, hey, waarom zou ik 60 uur in de week moeten werken of 6 dagen in de week? Nee, ik wil 4 dagen in de week werken. Want op het moment dat je die tijd over hebt en je een fijnere omgeving kan creëren, omdat je meer focus hebt op je gezondheid of je gezin of andere dingen, ja, dan, wat ik eerder zei, dan wordt de wereld echt wel een stukje mooier, denk ik. En
kan je ook als luxe zien, inderdaad, ja.
Ja, en ik ben absoluut niet vies van hard werken. En ik zie daar ook echt wel de voordelen van in. Maar ik denk dat we dingen vanuit verschillende perspectieven moeten zien.
Ja, en de, misschien ook wel een beetje de combinatie van hard werken en ook goed uitrusten. Hè? Work hard, play hard. We moeten hem afronden, Sandra. Ik zou graag nog met je door willen praten, maar dat gaat niet meer. Voor de luisteraar, kijk naar het boek Wat wil je echt? Bedenk ook voor 2024 weer, waar haal ik nou echt mijn energie uit? Wie ben ik? Wat wil ik? Wat doe ik? En wat kan ik? Sandra, dank je wel.
Dank je wel, Wendy.
En als jullie tips hebben of ideeën, laat het me weten op wendy@vpeople.com. En V schrijf je met V-I-E. En graag tot de volgende keer.